We gaan weer verder. Ja. We gaan naar 1 Korinthe 15. En daar zijn we nog niet uit, want dat is ja, best wel een hoofdstuk. Ja, precies. Ja, jammer dat dat bord er nou niet staat. Want ik had om. Nee, dat bord staat er niet meer. Nee, het is weer die driehoek. Nee, dat zou gedoe. Nou, we hebben nog een plaatje in ons hoofd zitten, ja. Van de bedeende genade, grote verdrukking 7 jaar, dan het 1000-jarig rijk. En dan het einde wordt Satan vernietigd. En dan zien we het oordeel voor de witte troon en dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is eigenlijk het hele het plaatje zoals het eruit ziet. Nou, we zijn vorige keer tot en met, ja, eigenlijk tot en met 28, maar vers 26 wil ik nog eventjes, ja, de laatste vijand. Dus ik lees nog eventjes van af 23. Maar een iegelijk in zijn orde, dat gaat dus over dat iedereen in Christus, de gelovige dan, allen levend gemaakt zullen worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Dus dat is het einde, helemaal aan het einde van het 1000-jarig rijk. Als ook alle ongelovigen weggedaan zijn, ja. Dan is er niks meer te vernietigen. Dan zijn, want hij zegt ook, kijk, wanneer hij het teniet zal gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Nou, na de preek vorige week hebben we het er nog even over gehad. Dat in de grote verdrukking inderdaad, dat is, dat zegt Petrus ook, het oordeel begint bij het huis Gods, Israël. Israël wordt in de grote verdrukking gezuiverd. Dus een gezuiverd Israël, de kleine kudde, gelovigen, zit in het koninkrijk. Dan heb je de heidenen die Israël gesteund hebben, maar die niet per se gelovig zijn. Die zijn in het duizendjarige rijk aanwezig. En ja, die vermenigvuldigen zich natuurlijk ook nog. Dus dat, en daar gaat Israël het evangelie verkondigen, opdat zij ook gered worden. Ja, dus niet iedereen wordt dan gered. En aan het eind van die 1000 jaar wordt Satan vrijgelaten om de mensen te verleiden. En dan blijkt dat degene die dus niet waarheiligen, maar de schijnheiligen, die zich dus gedwongen hebben, onderworpen aan de regels van het koninkrijk, die zullen Satan achtervolgen en die zullen alsnog dan vernietigd worden. Wat houden we dan over? Gelovige heidenen. En dat is dus het oordeel, een zuivering van de heidenvolken. Nou, als dat achter de rug is, ja, dan blijft er nog maar één, eigenlijk twee dingen over. Dat is dus dat dan de doden zullen geoordeeld worden. Ja, die zullen dan worden verbannen naar de poel des vuurs. En in de Bijbel lezen dan krijg je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het koninkrijk wat begonnen is, wordt zeg maar na 1000 jaar onderbroken. De eerste 1000 jaar is nog dat er nog zonde is. Maar daarna, als dat allemaal achter de rug is met de witte troonals, dan gaat het koninkrijk in feite verder. En dan is er geen 1000, 2000, 3000 jaar meer. Want dan is de zon is weg, Satan is weg. En dan is het een eeuwigheid zonder einde. Nou, dat is eigenlijk. Nou, kijk, en Paulus zegt dus in vers 25, oh ja, dat las ik net, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Nou, dat hebben we vorige week ook gezien in het 1000-jarig rijk. En dan blijft er nog één vijand over, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is de allerlaatste vijand en die wordt teniet gedaan. Nou, Christus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ja. Gaan we even naar Hebreeën 2 vers 14. Ik ga wel een aantal teksten even met jullie doornemen. Want dit moeten wij gewoon goed zicht op hebben, hoe het zit. En in Hebreeën 2 vers 14, dan lezen wij, die tekst kennen we natuurlijk allemaal, overmits dan de kinderen des vlezes en bloedsdeelachtig zijn, dat is iedereen die dus van Adam afstamt, is aan vlees en bloed deelachtig. Zo is ook is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, Christus. Hij is aan de mens gelijk geworden. Opdat hij door de dood te niet doen, zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus Satan, de duivel, heeft de macht over de dood. Dus Christus heeft door zijn opstanding, en door zijn dood en opstanding, heeft hij de macht doorbroken. Dus Satan heeft die macht niet meer, omdat Christus heeft die dood overwonnen. Dus gaan we mee naar Openbaring 1 vers 18... Openbaring 1 vers 18, wat zegt, zien we nou dan staan? En daar staat, gaat over Christus. En dan zegt hij vers 18, en die leef. In vers 17 aan het eind zegt hij, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend. Hij is opgestaan in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels des hel en des doods. En hoe heeft hij de sleutel van de hel en de dood? Door de overwinning op de dood, door zijn opstanding. Ja? Dus nu gaan we helemaal door naar het openbaring aan het eind. Dus Christus heeft sleutels van de dood en van de hel, hè, zegt hij. En in openbaring 20 zien we aan het eind van het duizendjarig rijk. Of aan het begin, sorry, aan het begin. Dan is Satan is verslagen. En dan zie je, hoofdstuk 20, openbaring 20, vers 1. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende, kijk, de sleutel des afgronds, dat is de sleutel van de hel. Een sleutel, dan kan je, de hel heeft poorten, dan kan je dus met sloten, die kan je dus open dicht doen en op slot draaien. En dan zie je gebeuren, de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Dus ja, daarboven, dat betekent, er zit dus een deksel op, ja. Hij heeft een keten, hij heeft een... En dan laat 1000 jaar laat hij hem los. Het gaat erom dat, dus hier zie je, dus er zijn sleutels. En hier zie je die sleutel gebruikt door de engel. Nou, en nu gaan we door naar openbaring 20. En dan zien we aan het eind, in vers 11, dan zie je de witte troon. Dat is dus aan het eind, hè. Satan is weer losgelaten. En uiteindelijk zie je dat Satan, kijk maar in vers 7, zie je dat hij aan het eind, zie je dat vers staan, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand der zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, Jeruzalem. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Nou, dit hele stuk dat hebben we elke keer behandeld met de hoop van de gelovigen voor en na de bedeling der genade. Dus dan kan je het uitgebreid nog eens na luisteren of lezen. Maar zie, dat is de situatie na die 1000 jaar. Dus Satan is weg. Maar dan zei ik al, dan blijft er één ding over. Dat zijn de ongelovigen, die moeten nog ongeoordeeld worden. En dat gebeurt de grote witte troon. En waarom dan pas? Nou, omdat iedereen vanaf Adam, die ongelovig is, is naar de hel gegaan. En hier zitten we eigenlijk aan het einde der tijden. Ja, voordat de eeuwigheid begint. En hierna komt dus geen ongelovige meer. Omdat de zonde is weg, Satan is weg. En dan, dus het huis van bewaring, wat de hel eigenlijk is, dat wordt nu geopend en alle ongelovigen van alle eeuwen, die zullen hier nu voor de rechter komen. De rechter staat voor de deur. Hier is de rechter, hij zit daar op de troon. En vers 12, ik zag de doden, kleine, groot, staande voor God. Zie ze staan. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. De ongelovigen staan dus niet in het boek des levens. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. De dood en de hel. Wat zit er in de hel? Dat zijn de zielen van de ongelovigen. Wat zit er in de dood? Dat zijn de lichamen van de ongelovigen. Zie je het? Want ze staan op. En ze staan voor de witte troon. En dan zie je, dan worden ze geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Dus iedere misdadiger die zonder, die er vanaf komt zonder, van al zijn misdaad leeft en niet gestraft wordt. Uiteindelijk wordt hij naar zijn werken door de rechter met een grote R geoordeeld, toch. En dan zie je, die werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Wat wordt in de poel des vuurs geworpen? De dood. Wat is de laatste vijand? Zie je, dit is de allerlaatste vijand die nog op aarde is. Die wordt dan ook in de poel des vuurs geworpen. En dat noemt hij de tweede dood. En van die tweede dood zijn wij gered. Dat heeft Christus aan het kruis voor onze naam. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, zoals je in Openbaring 20 ook leest, dat degene die het koninkrijk ingaan, deel hebben aan de eerste opstanding. Hè? Kijk maar in 20 vers. Kijk maar in vers 6 zegt hij. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat zijn degenen, de gelovigen die het koninkrijk ingaan. Maar je hebt ook een tweede opstanding. En dan ben je niet zalig. Tenminste in die zin, dan ga je niet het koninkrijk in, dan heb je geen eeuwig leven. De tweede opstanding is als je voor de grote witte troon staat en dan word je geoordeeld. En dan ga je voor eeuwig in de poel des vuurs. Nou, je ziet hier dus de laatste vijand is de dood. En voor ons, ja, hebben wij vijanden in ons leven? Nou, dat kan, ja. En als we doodgaan, oké, dat is dan, zou je kunnen zeggen, de laatste vijand. Maar vooral in dit kader is de laatste vijand, vooral in de geschiedenis van de hele mensheid, is de vijand, is van de mens, is de dood. He, daar hebben we het net ook over gehad. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Die dood willen we niet aan denken en we proberen alles op alles te zetten om dat maar uit te stellen of beter te blijven, genezen te worden, want we willen niet dood. Dat is onze vijand. En dat blijft hij. Blijft hij zolang de zonde er is. Totdat hij eenmaal in de poel des vuurs wordt. Dan is de dood weg. En wat zien we dan? We komen zo meteen. Dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou oké, we gaan terug naar 1 Korinther 15. Nou je ziet dus, de laatste de vijand die teniet gedaan wordt. Dus we moeten dat in dat kader zien. Ja, van wat Paulus hier schrijft. Ja. Maar hij spreekt over de opstanding. Ja, in vers 22 en 23, want daar gaat het over. Door de opstanding, ja, is de dood overwonnen. Wij zullen ook met hem opstaan in zijn toekomst. Ja. En dan zien we nog de geschiedenis die daarna komt. En hij heeft de sleutels. Hij heeft de dood overwonnen. En uiteindelijk zullen zelfs de ongelovigen opstaan. Dat is de tweede opstanding. Maar die gaan ook de tweede dood in. Wij hebben alleen maar eigenlijk deel aan de eerste dood, ja. In Adam. Maar zorg dat je niet in de eerste dood blijft. Maar dat je, ja, dat je bij het deel uitmaakt van de opstanding. Als je gelooft. Oké, we gaan gauw verder. En dan zie je, want hij heeft alle dingen, vers 27, zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Ja, Christus is natuurlijk God zelf. En ja, ik heb het in de studie over de hoofdbedekking ook overgeschreven. Over, daar zegt hij ook in 1 Korinther 11 vers 3 dat je hebt God, Christus, man, vrouw. Ja, man, vrouw ook. Dat is die rangorde, de scheppingsorde. Maar in het lichaam van Christus is geen verschil tussen man en vrouw. Dus het is niet zo dat de een meer waard is dan de ander. Nog Jood, nog Griek. Maar het is wel het verschil. Maar Christus heeft altijd gedaan de wil van de Vader. In Jesaja 50 staat ook een stuk dat hij, God heeft hem elke ochtend gewekt. Hij heeft hem geleerd. En hij zegt, ik ben nooit wederspannig geweest. Ja? Dus hij heeft altijd de wil van de Vader gedaan. Nou, dat kunnen we ook duidelijk zien. En uiteindelijk als ultieme bewijs van zijn gehoorzaamheid is dat hij natuurlijk aan het kruis gegaan is. Terwijl hij in de hof van Gethsemane nog bad, heren, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus hij heeft toch altijd de wil van de Vader gedaan. Dus degene die leert is meer dan degene die geleerd wordt. Zo is het toch? De leraar die staat boven de leerling. Maar goed, uiteindelijk tussen God en Christus is hij natuurlijk, in wezen, in karakter, in hun zijn, is er geen verschil. Dus dan vinden mensen soms denken, kijk maar in vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen dien, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Ja? Nou, uiteindelijk geeft hij dus het koninkrijk over aan de Vader, en alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Dat is allemaal, spreken we hier over de toekomst. Ik wil even met jullie over dat God zij alles in allen. Want het is zo'n belangrijk punt. Want het raakt ook de brieven van Paulus dat we dit gaan begrijpen. We begrijpen helemaal hoe het plaatje in elkaar zit. Doordat we Paulus als apostel kennen. Als wij moeten alles in dat licht van zijn brieven bekijken. Als je dat niet doet. Dat heb ik ook trouwens in die studie geschreven. Dan heb je dus wel een kennis in het woord. Maar het is een beperkte kennis. Ja. Het is gedeeltelijk. Dus je kan heel veel over de Bijbel weten. Maar als wij het dus niet beschouwen in het licht van Paulus. Dan zie je dus maar een gedeeltelijk beeld van wat God aan het doen is. Ja, dat is het bekende voorbeeld van dat. Hoe heet het? van dat borduurwerk, ja? Je kijkt naar de voorkant of je kijkt naar de achterkant. Maar wij kijken naar de voorkant. Hoe komt dat? Omdat wij Paulus lezen. En dan zie je het hele plaatje. Doe je het niet, dan zie je wel al die draadjes. Je ziet wel dat het wat is. Maar je ziet nog niet echt compleet hoe het werkelijk in elkaar zit. En dat is het punt waar het om draait. Dus als we even naar Hebreeën 2 vers 8 gaan. Dus wij maken onderscheid. Wat doet God in deze tijd? En wat heeft hij gedaan en wat gaat hij doen? Nou, dan spreken we over het volk Israël. In Hebreeën 2 vers 8. In Hebreeën 1 zeg ik. Dan spreekt tegen de Hebreeën. En wat zegt hij daar? God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeet. Heeft in deze laatste dag tot ons gesproken door de zoon. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Door welk hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus Christus heeft hij tot een erfgenaam van alles gemaakt. Alles. Wat is alles? En door welk hij ook de wereld gemaakt heeft. Wat is de wereld? Je kan kijken naar de wereld om je heen. Maar je hebt ook de wereld totaal. Ja? Dus dat is het hele universum. Daar spreekt hij eigenlijk over. Want Christus heeft, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is de wereld. Ja? En dat, daar is Christus de erfgenaam van gemaakt. Ja, tot alles. Je zou ook kunnen zeggen van al die dingen, hè, van alles is hij nu door God erfgenaam gemaakt. Hè, hij is opgestaan uit de dood. Nou, wat is de titel van God? Ja, dat lees je in Genesis. Hè, diegene die hemel en aarde bezit. Ja, inderdaad. Maar wat lezen we in Lucas? Dat de Christus laat hem al de koning, of de Satan laat Christus alle koninkrijken zien. En die zijn aan hem gegeven. Die zijn in het bezit van Satan. En nu nog steeds. We zien het nu eigenlijk niet. Christus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zegt hij in Matthäus, ja? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je nu kijkt, zie je dat dan? Ik zie het niet. Nee. Maar hij spreekt natuurlijk profetisch. In principe is dat door het kruis natuurlijk wel bereikt. Ja, alleen in Hebreeën zegt hij ook, nu zien wij het nog niet. Kijk naar die vers 8. Alle dingen hebt gij on... 2 vers 8, sorry. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar dat blijft niet zo. Ga mee naar Colossenzen 1 vers 16. Hij is dus een erfgenaam gesteld tot alle dingen. We hebben het over de hemel en de aarde. In het Oude Testament lees je ook wel dingen over de hemel, maar... Nee, toen was men toch niet echt bewust van het feit waar Paulus nu over spreekt, ja? Dat in de hemelen ook alles in zonde is. Dus daarom zegt hij ook, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En het wordt zo meteen, is dat eenmaal alles weer in zijn macht ook letterlijk gebeurd, wat wij nu nog niet zien. Maar aan het kruis is het wel gebeurd alvast. Want in... Vers 15, 1 vers 15, de welke Christus, het beeld is des onzienlijke God, de eerstgeborene aller creatuur, want door hem zijn alle dingen geschapen. He? Het is alles geschapen door hem. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Zie, de hemel en op aarde. Zichtbaar, onzichtbaar. Het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat zijn al die dingen in de hemelen en op de aarde. En Hebreeën zegt, God heeft hem tot een erfgenaam van al deze dingen gemaakt. Maar was dat nog niet zo dan? Nee, dat is bij de zondeval. Het is bij Satan begonnen in de hemel en op aarde, heeft hij het bij de mens, in het menselijk geslacht gevoerd, is het allemaal kwijt. En nu, dat zien wij met het plan dat Paulus heeft opgelegd, dat wij het nu begrijpen door Paulus, dat God dat via Israël en via het lichaam van Christus weer terugkrijgt. Dat is aan het kruis gebeurd. Dus daarom Satan, ja, die is alles kwijt. En dat is het probleem voor hem, als wij dit ook verkondigen. En daar vinden we veel tegenstand natuurlijk. En Israël ook. Want ook nu nog steeds Israël, omdat in de toekomst in Israël gaat gebeuren. En dan zal het eenmaal allemaal volbracht worden. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan samen door hem. En hij is de hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dan... in vers 20, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruisen, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Zie je dat nu door het bloed van het kruis, Christus is een erfgenaam van alle dingen gemaakt. de hemelen en de aarde. Dat heeft hij bereikt door het bloed van zijn kruis. Alle dingen uit vers 16, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En nu spreken we over ons, in deze bedelende genade, ja? Waar zijn we nu mee bezig? Wij zijn gezet in de hemel. Waar wij bij de strijd mee, met de macht en de overheden, die in de hemel zijn. Uit vers 16, ja? Die zijn in vijandschap met God. En nu, zegt hij, en hij heeft u in vers 21, die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. We spreken nu de bedenkende genade, het lichaam van Christus. Wij, de mensen, ja, die posities, ja, die heeft hij met zichzelf verzoend. Maar die posities, die worden bekleed. En die worden door ons vervangen. En dat is wat God nu al 2000 jaar lang aan het doen is. Dat daar alles in Christus teruggebracht wordt. En dat doet hij door het via het lichaam van Christus. Dus iedere persoon die nu tot geloof komt, die neemt daar weer een plek in van iemand die daar een positie bekleedt, die eruit moet. Die niet in Christus is. Want al de overheden machten, die zijn niet in Christus. Ja? En hij is dat dus nu dat lichaam van Christus aan het vormen. Ja, en God weet wanneer dat is, hè? Wanneer het klaar is. Er is een tijd, dan is het klaar. En dan worden we opgenomen. En dan worden we daar geïnstalleerd. Dus snap je de strijd van Satan met dit evangelie? En dat is wat nu gebeurt. Nou, kijk even naar Efeze 1, vers 22. Die alle dingen. Kijk, en daar staat het ook weer. Hij heeft hem in vers 20 Christus aan zijn rechterhand in de hemel gezet. Vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus hij is het hoofd, Christus is het hoofd van de schepping, hij is ook hoofd van de gemeente. En de gemeente is ook een hoofd boven die dingen, straks daar. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Nou, kijk in Efeze 1 vers 10. En dat is wat er nu aan de gang is. En dat heeft God nu bekendgemaakt via de apostel Paulus aan ons nu. Zie je in vers 9. Ons bekendgemaakt hebben met de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde. Zie je het weer? De hemel en wat op de aarde is. Al die dingen die in de hemel zijn en die op de aarde. Uiteindelijk, aan het eind, is dat allemaal verzoend en is het in Christus teruggebracht. Dat is de geschiedenis waar we over praten. Alleen wat op aarde is, dat wordt pas afgemaakt als wij bij de Heer zijn opgenomen. Nu is hij bezig met wat in de hemel is. En dan wordt alles weer teruggebracht in de autoriteit van Christus. Kijk, in Filippenzen 3 vers 20. Dan zie je onze wandel. Dan zien we staan. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Die kracht, ja. We krijgen hetzelfde lichaam als hij. Het exactzelfde lichaam. Nou, je ziet wat de Heer Jezus gedaan heeft, ja. Het opstandslichaam. Wij krijgen hetzelfde lichaam. En hij ziet ook de werking waardoor hij ook al die dingen zichzelf kan onderwerpen. Alles wordt aan hem onderworpen. Dus aan de ene kant, het is aan het kruis gebeurd, maar het is nog niet uitgevoerd. Dat gaat, daar is hij nu mee bezig. Ja? Dus dat is het plaatje waarin wij nu leven. Dus 1 Korinthe 15. Oh nee, 1 Thessalonisch 1 is 1 vers 10, sorry. Dus, wat hebben wij nu gezien? Belangrijk, want dat leer je alleen. Dit weet je alleen als je Paulus leest. Ja? Als zij het echt niet weet. Alleen van hem leer je dit. Zie je dat je nu, Paulus zegt, als je daarvan afwijkt, dan raas je. Dan weet je niets en je raast. Het is echt zo. Dan raas, dat betekent, ja, je klikt eigenlijk maar wat. Je weet niks. Maar nu weet je het wel. En dan zie je dat het hele universum, hemel en de aarde, wordt in Christus teruggebracht. Dat is waar we nu mee bezig zijn, met in de hemelen. En dat hij, en dat is de plek van het lichaam van Christus, zo'n belangrijke taak. En daarom is het zo jammer dat zo weinig mensen dat weten. Maar in 1 Thessalonicenzen 1 vers, ik geloof dat ik... 17? Maar ja, die moet ik niet hebben. Onverheerlijk, ik moet 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 hebben, ja. En dan zie je wanneer hij zal gekomen zijn, hè? Dus als Christus komt om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits ons getuigenis onder u geloofd geworden, is geloofd geworden in die dag. Maar gaat het om Christus, ja, dat hij ook nu mag verheerlijkt worden in ons, hè? Hoe doen we dat? Als we gehoorzaam zijn aan zijn woord, als we Paulus volgen. Maar hij spreekt hier over de toekomst. Christus zal in ons geheiligd worden. In Efeze zegt hij ook dat Christus heeft in een erfenis in ons. Dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, hij wordt, dat is namelijk dat Christus krijgt de hemelen weer terug via het lichaam van Christus. Ja? Want iedereen die Christus aanneemt als zijn verlosser, is in het lichaam van Christus gedoopt. Ja? En die gaat dus daar regeren, want het is het lichaam van Christus wat daar gezet wordt. En straks op aarde, hoe wordt God dan weer verheerlijkt? Dan wordt het weer in zijn volk Israël die gehoorzaam en zij is en uiteindelijk op aarde gaat regeren met Christus. En zo krijgt hij dus de erfenis, niet gewoon boem, huppakee, het is voor mij. Dat doet hij via zijn schepselen, die in Christus zijn. Unieke boodschap, ja? En dan wil ik met jullie naar Openbaring 21. En dat is zo mooi. Dat is de toekomst. Ja. En dan spreken we over het nieuwe Jeruzalem. Dus als Paulus spreekt, God zei alles en in allen. Mensen, dat is zo mooi, dat kunnen we hier een glimp van zien. En het zal ons voorstellingsvermogen, gaat het op te boven natuurlijk. Maar het is wel wat gaat gebeuren. Ja, dan is God alles en in allen. Dat is nadat de laatste vijand teniet gedaan is, de dood. En de dood en hel zijn in de poel des vuurs. Weet je, je hebt alleen nog maar de poel des vuurs waar alle ellende in zit. En alle ongelovigen en alle zon. Alles zit daarin. En dan komt in vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, zie de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat is het liedje wat wij dus nu kennen van Alpha en de Omega. Dat is uit de tekst die hier is in staan. En hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Zie je, dit spreekt hier over de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want in het duizendjarig rijk is nog wel de dood. Nog rouw, nog gekrijt, want nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens of niet. Dat is de toekomst, daar gaan wij naartoe. Dit is, ik weet het, is jullie nieuw Jeruzalem op aarde, ja? Toch, als ik ken een lied hiervan, zing ik met heel mijn hart mee. Want dit is wel de tijd waar ik ook deel van uitmaak. Want het is nieuw hemel, nieuwe aarde. Wij zijn in de hemel en op de aarde. Maar het is niet zo dat daar een gordijn tussen zit. Zoals met de tabernakel en zo. Dat is weg. Het is niet voor niks donker daar. Dat is weg, die duisternis. Kijk, ik ga niet helemaal lezen in Jeruzalem. Kan je nog verder lezen? Prachtig om te lezen. Maar als je naar vers 22 gaat. En ik zag geen tempel in dezelfde. Daarom weet ik ook dat het niet over het duizendjarige rijk gaat, maar nieuw hemel en nieuw aarde. Want het duizendjarige rijk is er nog een tempel. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel in het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Zie? Hoeft de zon en de maan niet meer. Dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Er is geen poort meer nodig die dicht gaat. Is niet meer nodig. Want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en eer der volken daarin brengen. Want ja, we weten, tussen Israël en de volken blijft verschil. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Waarom niet? Die zijn al in de poel des vuurs namelijk. Ja? Die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. Voortkomende uit de troon gods en des lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde de rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Waren, ja. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Zie je, dat is ook in de duizendjarige rijk nog wel zo. Maar dan niet meer. En de troon gods en des lands zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zonde van nood hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen, 1000 jaar, heersen in alle eeuwigheid. Zie je het? Mensen, ik heb het expres zo gelezen, want dit hebben we allemaal door die opstanding. En ik weet, dit is hier op aarde, maar wij maken hier deel van uit. Ja? Dit is niet meer verborgenheid, want het is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja? En ik weet zeker, ik bedoel, als je nu ergens, je hebt een bepaalde positie hier ergens. Dan kan je ook van het een naar het ander reizen. Of je krijgt verlof, misschien een beetje een stom voorbeeld. Maar je zit bijvoorbeeld, je bent ergens in dienst. En dan heb je verlof en dan kan je bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ik zeg niet dat je daar vakantie hebt. Dat heb je trouwens niet. Maar ik bedoel, het is niet zo. Je zit op één plek. Ik ben ervan overtuigd dat wij met Noach kunnen praten, met Abraham. Het is niet zo dat wij ook dat nieuwe Jeruzalem. Hoe het zit, weet ik ook niet. Daar geeft niet volledig beeld in. Maar we zijn wel allemaal in Christus. En we kunnen toch allemaal, we hebben het toch allemaal over, dan zal ik hem zien. Ja, hoe wij dat doen met miljarden, we willen allemaal hem toch spreken en zien en aanraken. Hoe gaat dat? Weet ik ook niet. Maar ik weet dat dat kan. Want waar zit Christus? Hij zit op de troon. Dat hebben we net gelezen. En toch, wonderlijk hè. Maar als je dit leest, zonder opstanding, broers en zusters, kun je het allemaal wegdoen. Zie je wat onze hoop is? Dit maakt mij blij als ik dit lees. Ik vind het gewoon, dit is zo geweldig, ja. Nou, gaan we terug naar handelingen, of naar 1 Korinthe 15. Kijk, in vers 28. God zei alles en in alles. Sorry, nog even gaan naar Colossenzen. Want dat alles en in alles. Deze tekst wordt natuurlijk ook gebruikt, hè. Misbruikt om te laten zien. Kijk, uiteindelijk is God in iedereen. En dat is leuk gezegd, maar dat bedoelt hij natuurlijk niet. Iedereen die hier rondloopt. Alle ongelovigen.
Die geloven.
Juist, die geloven. Want het is, dat gebruikt men al verzoeners, ja, deze tekst. Uiteindelijk zie je, het komt allemaal goed. Het is voor iedereen. God is in iedereen. Maar als hier in Colossenzen 3 vers 11 staan. Als ze zegt Christus is alles en in allen, zeggen dan ook Christus is in iedereen. Nee, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Ja, en wie is dat? Ja, in het lichaam van Christus. In de gelovigen. Ja? Dus niet in iedereen. Dus als God is alles en in allen, dan is dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gelovigen zijn er niet hoor. En ongelovigen, hoe zei ik nou, gelovigen zijn er niet. Ongelovigen zijn er niet. Maar die zijn ook niet gelovig gemaakt, want die zitten allemaal in de hel. Of in het poel des vuurs. Dus daar moeten we goed op letten dat we dat goed bekijken, want ik weet ook, schiet me nou te binnen, misschien gaan we even kijken, als je dan gauw naar Efeze gaat, dat je ook ziet, dan zie je staan bijvoorbeeld, Efeze 4 vers 6, daar staat, één God en Vader van allen, wie er is, boven allen, en door allen, en in allen. Nee, in u, wordt u zeggen laten, andere vertaling. Ja. God, hij is de vader van ons allen, ja. Hij heeft, hoe zegt dit? Hij heeft veel kinderen, hoe zegt het ook weer? De ongelovige spreekt toch van, hij heeft veel kinderen of... ik kan even niet meer op de uitspraak komen. In ieder geval, hij is de vader van iedereen. Die staat in de palm van zijn hand geschreven, ja. Niks ervan. In u allen, ja. Het is voor de gelovigen alleen. Terug naar 1 Korinthe. Dus belangrijk dat onderscheid te maken. Nou, dat is dus geweldig. We zitten hier gewoon dus in de geschiedenis te kijken, ja, in de toekomst. In onze toekomst. Wij weten al waar we heen gaan. Door die opstanding. Dat hebben we net gelezen. Ongelooflijk, kent dat niet. Voor hem is het één groot zwart gat. Dus soms heb je ook, ja, dat heb je nu ook, hè, met, in verband met het, mijn schoonvader die er slecht aan toe is. En dan zeggen natuurlijk ook mensen van, nou ja, laat hem maar gaan en dan dat hij rust mag hebben. Dan heeft hij tenminste rust. Nou ja, goed, we hebben het evangelie een paar keer verteld. En ik hoop inderdaad dat hij dat heeft geloofd. Hij reageerde er ook gisteren toch best wel op. Had ik een idee. Nee, maar in zijn algemeenheid, ja, dan zeg je, nou, als je de Heer niet kent, dan kan je beter maar niet gaan, want dan heb je helemaal geen rust. Ja? De ware rust is degene, rust zacht. Degene die echt zacht rusten zijn degene die in Christus zijn. En dan, ja, in vers 29 komt er een moeilijk stukje. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Eigenlijk moeten we kijken vanaf 19, dan spreekt hij over, nog steeds over de gevolgen van als je niet in de opstanding gelooft, opstanding der doden. En dan heb je vers 20 tot en met 28, is eigenlijk een tussenhaakje. Dus en dan zeg je eigenlijk al in vervolg van 19, als je dan 29 zegt, anders wat zullen zij doen die voor de doop gedoopt worden. Dus als je niet gelooft in de opstanding der doden, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Nou, jullie weten het waarschijnlijk wel. Hoe heet het ook weer? Die doen dat. Voor de doden dopen. Dat zijn de mormonen. Ja. Die hebben het hele, het hele menselijk geslacht in de databanken. In, waar zitten ze ook in Amerika? Amerika. Huh? Ja. Utah. En dan kunnen ze het hele geslacht, wij staan er ook in hoor, dus je kan dan helemaal naar je voorvaderen, ja, die misschien niet gedoopt zijn. En dan kan jij je dus voor hun nog laten dopen. Dat staat hier. En het schijnt, maar ik weet niet zeker, ook een heidense gewoonte geweest te zijn, van, Stevo, dus als iemand, Stevo, je hebt een ongelovige, je hebt een ongelovige vader of moeder of een tante. Nou, dan kan je nog voor die persoon laten dopen. Want ja, de doop is natuurlijk belangrijk, hè, doop met water. Ja. Dan ben je gered. Nou, dat geloven de mormonen dus, hè, dat ze dat doen. Wat bedoelt hij hier? Want wij geloven dat natuurlijk niet. Ja, want het is, Christus is het evangelie, dat moet je geloven. En je kan niet een van je voorvaderen alsnog zalig maken. Of voor je voorvaderen bidden. Die al lang dood zijn bijvoorbeeld. Nee, dood is dood. Te laat. In het kader van wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden. Dan lees ik even verder. Waarom zijn wij ook, zie, ook wij alle uren in gevaar. Ik sterf alle dag hetgeen welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Zie je, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Zonder opstanding heb ik niks. Waarom loop ik dit gevaar? Waarom, zegt hij in vers 31, waarom zijn ook wij, samen met vers 29, je hebt mensen die worden voor de doden gedoopt. Waarom gebeurt, doen ze dat als de doden niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden gedoopt? Nou, er zijn uitleggingen voor. En dit is een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Om dat uit te leggen. En ik zeg ook niet dat ik het 100% weet, maar wat zou kunnen is dat, wat is dopen? Je kan ook in Mozes gedoopt worden. Ja, ben je dan... Nee, dat heeft te maken, ze hebben zich geïdentificeerd met Mozes, want ze werden niet nat. Ja, Israël werd in Mozes gedoopt toen ze door de zee heen gingen. Ja? Ze volgden hem en ze gingen door de zee. Dat is in Mozes gedoopt. Ze identificeerden zich met hem. Onze doop is ook de doop in de dood van Christus, is onze identificatie met hem, onze eenheid, eenwording met hem. Het heeft niks met water te maken. Dus doop betekent in feite eenwording, identificatie. Dat is doop, zoals wij dat lezen. En als je dan spreekt over voor de doden gedoopt, nou in de context, ja, als je dat leest over dat Paulus ook zegt, waarom zijn ook wij? Dus hij spreekt over mensen die in gevaar waren. Nou, denk bijvoorbeeld, en dan zelfs dus, net als hun voorgangers, gedood werden vanwege de verkondiging van opstanding. En denk bijvoorbeeld aan Jacobus is gedood. Wat heeft Paulus gedaan? Wat heeft Paulus gedaan? Die heeft, toen hij ongelovig was, heeft hij mensen, heeft hij vervolgd En als ze omgebracht werden, stemde hij dat toe. En wat deden die mensen? Die verkondigden Christus en de opstanding. Ja? En daarna zijn er nog velen gekomen. Waarom hebben ze dat gedaan al die tijd als de opstanding er toch niet was? Ja, dus als je... Zo is zoals ik het zie nu, ja, dat er worden doden gedoopt, ja. Dus zij lopen ook gevaar. Ze kunnen gedood worden, net zoals degene die ook daarvoor al zijn gestorven, vanwege de verkondiging van de opstanding, dat zij ook voor de doden identificeren met degene die ook gestorven zijn, voor deze, vanwege de verkondiging van het evangelie van de opstanding. Maar het is en blijft een moeilijk verhaal. Maar nogmaals, in de context, waarom zijn ook wij alle u in gevaar? Dus je loopt gevaar dat je ook omkomt vanwege de, net zoals degene die jou voorgegaan zijn vanwege de verkondiging van de opstanding. Ik sterf alle dag, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heer. Wat is de roem van Paulus? De opstanding, ja. Maar daar gaat het hier over. En ik sterf elke dag. Ik loop elke dag het gevaar. En dat was met Paulus zo. Elke dag liep hij het gevaar om gevangen gezet te worden, om gedood te worden vanwege de opstanding, de verkondiging. Kijk maar, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Wat waren de beesten in Efeze? Hij zegt, ik heb tegen de beesten gevochten, de Efeze. Nou, als je het leest in Handelingen 19, heb ik geen beest gezien. Maar ik weet wel dat het hele stadion riep, hoe lang? 2 uur lang? Of langer? En als hij naar binnen was gegaan, ik denk dat hij gewoon gelinst was. En dat is in Jeruzalem ook bijna gebeurd, hè? En toen hebben ze hem nog kunnen bevrijden, toen is hij gevangen gezet. Als was Paulus al lang een kopje kleiner gemaakt. Dus dat bedoelt hij tegen de beesten, tegen de mensen. Kijk, we lezen het ook in 16 vers 8 en 9. Hetzelfde 1 Korinthe 16 vers 8 en 9. Kijk, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag, want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Nou, dat hebben we komen nog in Handelingen 19, we komen er nog, maar dan zie je, als ze hem te pak hadden gekregen, was hij dood geweest. En hij is te Efeze, dus die brief is ook vanuit Korinthe geschreven. En over het woordje beesten, ga even mee naar Titus. Anders denken we tegen de leeuwen, nou, we denken dan gelijk aan Rome natuurlijk, daar is dat gebeurd. Ja, dat waren echte beesten. Maar mensen, wat zeggen wij als van iemand? Dat zeggen wij ook. Wij hebben nu in het ziekenhuis, zeggen ze, dat vond ik heel raar. Kom je op de intensive care en dan hebben ze het over, ja, we hebben weer een beest gevonden. Eerste keer, nee, wat hebben ze het nou over? Hebben ze het over een bacterie? Dat is vaktaal, noemen ze een beest. Vreemd. Maar dat is een bacterie.
De IC. De IC is
een
grote dierentuin.
Is een dierentuin, ja, inderdaad. Ja, als je met een vergrootglas kijkt, dan zul je waarschijnlijk van alles zien springen daar. Maar in Titus 2 vers 12 zie je het. Een eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Zie je? Dus hij noemt mensen, 1 vers 12. Hij noemt ze dus kwade beesten. Mensen kunnen beesten zijn. En daarom, men gelooft ook in evolutie, ja, want dan kan men zich ook leven als een beest. Ja? Want we komen van de beest af, dus leven als een beest. En gedragen we ook ons als een beest. Nou, mensen kunnen zich inderdaad beestachtig gedragen. We gaan afsluiten. Dus dat is wat in Paulus vers 32 zegt in 1 Korinthe 15. Hij heeft naar de mens tegen de beesten gevochten. En waarom allemaal? En waarom heeft hij dat allemaal in gevaar? Ja, allemaal omdat het was waard. Het was ergens voor. Namelijk dat Christus is van ons opgestaan uit de dood. En wij weten, wat er ook gebeurt, het gisteren tegen mijn schoonvader ook nog gezegd, aan het bed. Ja, natuurlijk, als je beter wordt, maar als je niet beter wordt, zorg dat je Christus hebt als je verlosser. Want je weet, er is namelijk iets, dan weet je waar je heen gaat, dan is er een levende toekomst voor je. Dan ga je wel dood. Maar door de opstanding van Christus heb je eeuwig leven. En dat moet je geloven. En dat is de hoop. Paulus vocht tegen de beesten. Maar mensen kunnen ook vechten voor de laatste minuten van hun leven. Ja? En wat een geweldige boodschap hebben wij als wij die opstanding aan hun kunnen verkondigen. Dus dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Dus dwaal niet, wees geen dwaalleraar, ja. Het beïnvloedt ook het gedrag, ja, als je niet in de opstanding gelooft. Hè? Kwade samensprekingen verderven goede zeden, inderdaad. Als jij niet, dat betekent onheiligheid. Dan kom je weer op het feit van, als jij niet in de opstanding gelooft, zou dat geen invloed op je gedrag hebben? Op jouw denken en je doen en laten? Ja, dan krijg je dus wat je leest in Romeinen 1 bijvoorbeeld. Ja? En wat Paulus ook zegt, morgen sterven wij, dus laten we eten en drinken. Heeft absoluut een effect op je leven of jij uitzicht hebt of op dat zwarte gat van de dood. Of door de dood heen, dat we bij de Heere zullen zijn. Dus waakt op, waakzaam hiervoor. Waarom waken? Paulus waarschuwde in Efeze al. In Handelingen lezen we dat. Dat er zullen van buiten, komen wolf en schaapskleren komen naar binnen. En ze zullen het in Judas, ik ga hem nou niet opzoeken, maar die zegt hij, het zal bedektelijk ingevoerd worden. Ja? Het is niet zomaar van, ik kom hier even de leugen vertellen. Nee, dat gaat heel geleidelijk. Ja? Heel geleidelijk, het is gif wat ingespoten wordt en wat langzaam. En daarom zegt hij, Corinthiërs, waakt. Er zijn sommigen onder jullie die zeggen, er is geen opstanding met doden. Waakt op. En dat moeten we weer leggen. En zondig niet. Zie? Dus als je dit niet gelooft en verkondigt, er is geen opstanding, dan zondig je. Waarom zondig je? Ja, dat is ook wat. Het is de waarheid. Christus is opgestaan. Hij is opgestaan. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u voor deze dag van genade. En nog steeds, Vader, door die opstanding van u. Ja, kunnen wij dit beamen en kunnen ons in verblijden. Ook in de toekomst, Vader, als we in de Openbaring zullen lezen, dat nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En wij zullen ook daar deel van uitmaken van die nieuwe hemel, Vader. En ook die nieuwe aarde. Het zal allemaal één geheel zijn. En u zal alles zijn in allen. Wat hebben we toch een heerlijke toekomst. En we kunnen daar toch blij van worden, Vader. En dat hebben we ook nodig in deze omstandigheden. Die zijn soms moeilijk. Soms is het een geestelijke strijd. Of we hebben zuchten vanwege het lichaam. Of met werk. Of allerlei andere omstandigheden. Maar het duurt ook maar even het leven. Maar eenmaal houdt het op. Vader, want het is toch fijn dat we dan die garantie en die zekerheid hebben. Dat we eenmaal toch bij u zullen zijn en dan zal alles achter de rug zijn. En dan kunnen we rusten, hebben we echte eeuwige rust, die we nu al in ons hart hebben. Maar dan ook in de omstandigheden waarin we verkeren. Vader, dank u wel voor deze genade. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen.